naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zalig. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 136 vers 1 en vers 3. Loof de Heer, want hij is goed. 136 vers 1 en vers 3. De schriftlezing is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 14, vers 6 tot 13. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. We lezen dus Openbaring 14, vers 6 tot 13. Wij belijden ons geloof. En we zingen Psalm 19, het zesde vers. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige evangelie, om te verkondigen degenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem, vreest God. En geeft hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels is gekomen. En aanbidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, Zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn des toorns haar roerij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het land. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van ons spreken met mij in zijn hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag, gemeente, naar het woord van de Heere, zoals we dat samen gelezen hebben, zoals we dat vinden vooral in het 13e vers van Openbaring 14, waarover ik met u zou willen nadenken in combinatie met zondag 24 van onze Heidelberger Catechismus. Als ik nog even dat 13e vers mag lezen: en ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Op deze en meer andere duidelijke uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat wij voor vanmiddag vinden in zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 24 van de catechismus. Daar wordt gevraagd: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet die God nogthans in dit en in het toekomende leven wil belonen. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Wij willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Voor uw heilig aangezicht roept ge ons voor de tweede keer op deze zondag, grote Heere in de hemel, ons zondaren, roept ge voor u. We hebben vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen, dat past helemaal niet. En vanmiddag worden de lijnen nog verder doorgetrokken als we gaan luisteren naar wat uw woord zegt over het beste van ons leven. Het past niet, u de heilige God en wij. En juist als we dat zien, Heer, dan gaat de verwondering stijgen over het feit dat u de deuren van uw huis openzet. Toch weer. Dan gaat de verbazing groeien over het feit dat u dat jaar in jaar uit wil doen. En dat u het zo geweldig lang volhoudt in het leven van zondaren, die toch telkens weer van u zich afkeren. Dan is het geen straf meer om naar de kerk te gaan. Dan is het ook geen sleur meer. Dan kunnen we niet meer tevreden zijn met een minimum. Want dan wordt het uw zegen, uw goedheid. Dan wordt het een wonder, Heere, dat u tot ons komt. En dat u ons wilt zoeken. Dat u er nog nooit genoeg van hebt. Om terwijl u toch zo vaak voor het hoofd wordt gestoten, toch altijd maar weer die zondaar op te zoeken, terwijl hij al bevende voor u op de vlucht is, om hem te vertroosten, om hem te beloven, al het heil dat er is in uw lieve zoon, om hem zalig te maken. Laten wij vanmiddag samen mogen zien, Heren, dat we daarom in de kerk zijn. Dat het u uiteindelijk daarom alleen te doen is. Om onze zaligheid. En dat u daarom in ons leven aftapt wat er niet bij hoort. Dat u daarom met uw snoeimes komt. Om de rank te snoeien. Dat u daarom het zilver brengt in het vuur. En het goud loutert. Opdat uw werk alleen zal overblijven. Uw werk. Dat eeuwigheidswaarde heeft. Wil vanmiddag zo hier werken, Heren, met de krachten van uw heilige geest. U hebt ons vanmiddag weer hier gebracht en u weet waarom we gekomen zijn. U kent de heilbegeerige. U kent de waarachtig bekommerde. U kent de kerkganger uit Sleur. U weet alle dingen. Niets is verborgen voor uw heilig oog. Aan de ene kant moeten we daarvan schrikken, Heren. Maar aan de andere kant, wat een zegen, dat u alles ziet en weet. Want nu weet u ook zo precies wat we nodig hebben en nu kunt u een ieder van ons vanmiddag een eigen zegen geven. En we vragen er u om, zegen ons, Heere, als die God die toch meer dan één zegen heeft. En breng ons nader tot u. Breng ons het heil dichterbij. Breng ons aan uw vaderhart. Voor het eerst of opnieuw. Zegen uw dienstknecht. Opdat hij van u ontvangt wat hij nodig heeft om uw woord te verkondigen. Het is een schat, Heere, dat woord van u. Een schat die schittert en flonkert aan alle kanten. En hoe langer we ermee bezig zijn, hoe meer we gaan zien dat we nog maar iets ervan hebben ontdekt. Maar wij dragen de schat in een aarden vat. Laat dat niet in de weg staan, Heere. Uw werk in ons midden. Denk ook vanmiddag aan hen die met ons niet konden samenkomen. Zoek ze op die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Bearbeid ze door uw heilige geest. Denk aan hen die de deuren van uw huis zo vaak zonder dat het nodig is voorbij lopen. Die nog steeds niet dat geheim hebben ontdekt dat Simon Petrus ontdekte. Dat hem dit zeggen op uw woord, Heere. Daarop bouwen en daarop vertrouwen dat men leven. U kunt daar ook vandaag nog ogen voor openen. Harten voor inwinnen. We smeken er u op. Ga voort met uw werk. Uw geest is toch machtig. En die geest die doet het toch. We weten het toch omdat we met die boodschap dit jaar zijn ingegaan. Uw geest. Die bouwt uw kerk. En u gebruikt er wel mensen voor, maar u hebt ze niet nodig. Uw werk gaat door. Geef dat we er wat van mogen zien, Heere, in ons midden, in heel ons kerkelijk leven, overal waar ge uw gemeente vergadert. Geef dat het ervaren mag worden door gemeenten met een dienaar, maar ook door gemeenten die vakant zijn en die uitzien naar voorziening in de dienst des woords. Geef dat het ervaren mag worden op onze theologische hogeschool, waar een aantal mensen zich voorbereidt voor het examen, om beroepbaar gesteld te worden in het midden van de kerken, waar gewerkt wordt, Heere, en waar de zegen van uw heilige geest zo dringend noodzakelijk is, opdat de mensen ontvangen uit uw hand, die zich aan de kerken geven, omdat uw geest ze heeft gegrepen tot de dienst in de wijngaard. Wij bidden u voor de voortgang van uw werk op de zendingsakker. Geef dat in Toradjeland en in Vendeland, allen die op eenzame posten staan, zich sterk mogen weten door het woord van uw genade en mogen ontdekken dat hun arbeid niet ijdel is. En geef dat overal waar mensen op eenzame posten dienen in het evangelie, hun werk vrucht mag dragen, opdat het rijk van de Heere Jezus Christus spoedig komen mag. Wij bidden u, ontfermende Heere, voor deze wereld waarin we leven, voor Israël, dat in het midden van de volken een twistappel der natieën is. Wij vragen van u, Heere, geef de regering van Israël wijsheid. Te zien wat ze moet doen in deze spannende tijd waarin zoveel beslissingen vallen die verstrekkende betekenis hebben mogelijk voor de toekomst. Geef Israël een plaats om te leven. In een land dat veilig is en dat beschermde grenzen kent. En geef bezinning bij Israël en bij de volken, maar bovenal geef dat Israël zijn Messias mag leren kennen. In Jezus van Nazareth. Opdat het in hem gezegend wordt en door hem tot een zegen wordt gesteld. Te midden van de volken rondom. Wij bidden u voor de nood van de volken. Die in oorlog zijn. Gebukt gaan onder geweld en onder terreur. die te kampen hebben met de nood van honger en van ziekte. Wat is er toch een ellende in deze wereld gekomen als gevolg van de zonde, Heer. Wat heeft uw volk juist daarom een reden om uit te zien naar de toekomst van het land. Weinig noden waar dat mogelijk is. En geef ook ons een bewogen hart om te doen wat we kunnen. Om anderen te helpen. Ook vandaag. Via de dienst die we als kerken mogen verrichten. Wij bidden u voor ons eigen land en volk. Voor ons vorstenhuis, voor onze kroonprinses die haar verjaardag viert. We vragen van u, Heere, geef haar de wijsheid die ze behoeft. Om als het ogenblik gekomen is, ons land en ons volk als vorstin te mogen dienen. Geef dat ze daartoe in de leer mag gaan bij u, de koning der koningen en de Heere der heren. Zegen haar met haar gezin. Zegen onze geëerbiedigde koningin met heel haar huis. Werk ook daar met uw heilige geest, opdat de vrezen van uw naam zich mag openbaren. En dat gerechtigheid ons volk mag verhogen. En ons vorstenhuis weer een voorbeeld mag zijn in het midden van ons volk. Denk aan onze regering. Geef ze wijsheid bij alles wat ze heeft te doen in deze moeilijke tijd. Geef bezinning onder ons volk, Heere. Kon het zijn, zet een rem op het afgeleiden naar een steeds diepere, gapende afgrond. Wil de krachten van de duisternis beteugelen. Opdat de volheid van uw rijk mag komen. Opdat nog meerderen worden toegebracht tot een kudde die zalig wordt. Zorg bovenal dat in deze wereld een volk komt. Dat zich vooruit weet, verkorene van het land, en dat uitziet naar de hemelse bruidegom, dat zijn stem heeft gehoord, zijn belofte, die over het rumoer van de wereld en de gang van de tijden heen klinkt. Zie, ik kom spoedig. En die, uitziende naar die toekomst, geren te wandelen in reinheid en heiligheid. Gebed leven. Kom, Heere Jezus. Kom spoedig. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Ook vanmiddag is het ene offer bestemd voor de hulpverlening in binnen- en buitenland. Hulp aan Toradja's, Venda's en Koreaanse wezen. Wij zingen dan Psalm 1, de versen 1, 2 en 4. Psalm 1, vers 1, 2 en 4. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we ons afvragen waar het geheim ligt van de kerk in deze wereld en wat haar kracht is in het strijdperk van dit leven, dan zouden wij, dacht ik, het beste dit kunnen antwoorden. Het geheim van de kerk is dat het woord van God heeft ontvangen en haar kracht ligt in de getrouwe verkondiging van dat woord alleen. Daarin dat ze de mensen brengt onder dat woord. Dat is de grote ontdekking geweest van de kerken van de reformatie. God zelf wil in de kerk aan het woord komen en aan het woord blijven. Hij alleen en uitsluitend hij heeft het in de kerk voor het zeggen. Wij mensen kunnen alleen maar zwijgen en luisteren om dan te horen wat God over ons zegt, hoe God ons ziet, hoe God ons beoordeelt. We komen naar de kerk, zal het goed zijn om heel ons leven van het slechtste tot het beste deel te brengen onder het oordeel van God. En als we dat zo aanhoren, dan zijn we geneigd om te zeggen, nou dat lijkt een vrij gemakkelijke bezigheid, want dan hoef je op de preekstoel alleen maar dat woord van God na te spreken. En als je in de kerkbank zit, dan hoef je alleen maar naar dat woord van God te luisteren. Nou, maar dat is nou net de moeilijkheid, gemeente. Dat is nou net het grote probleem van ons leven. Zij vergeten namelijk altijd weer dat dat woord het woord Gods is. Wij proberen altijd weer dat woord een beetje aan te passen. Dat woord een beetje menselijker te maken. God in zijn huis aan het woord laten, dat is voor ons mensen een schier bovenmenselijke toer. En we moeten er bij voorbaat maar op rekenen dat het dat in deze dienst ook wel zal zijn. Immers, wij worden op dit ogenblik geroepen om niet het lelijkste, maar het mooiste. Niet het slechtste, maar het beste van ons leven, namelijk onze goede werken in de kerk te brengen. Onder het woord van God te leggen. Met andere woorden, de Heere gaat vanmiddag oordelen over het beste van ons leven. Wanneer wij samen aan de hand van de catechismus gaan luisteren naar het woord van God. Dat ons toont het hemels getuigenis over de werken der heiligen. Dan zien we, onze werken gaan niet voor in de rust. Ze gaan wel vooraf aan de rust. Ze volgen ook na in de rust. Het hemels getuigenis over de werken der heiligen. Ze gaan niet voor in de rust. Ze gaan wel vooraf aan de rust. Ze volgen ook na in de rust. U hebt het dan al begrepen, gemeente, wij staan nog steeds voor de rechtbank van God, waar we de vorige week ook al terecht kwamen. En het gaat nog steeds over de gerechtigheid die wij behoren te hebben om voor de heilige God te kunnen bestaan en in vrede te mogen leven met de Heere. Het gaat nog altijd dus om de vraag, hoe kom ik nou zo ver dat ik mag zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Dat wil zeggen, er wordt dus nog steeds over ons gewikt en gewogen. Alles van ons wordt neergelegd in de weegschaal die die goddelijke gerechtigheid in de handen houdt. En de vraag klinkt, naar welke kant zal de weegschaal doorslaan? Naar de kant van het leven en van de vrijspraak? Of naar de kant van het oordeel en van de dood? En het is goed, gemeente, dat we er diep van doordrongen zijn, dat het Gods weegschaal is, waarin wij worden gewogen. Want och, laten we maar eerlijk zijn, maar vorige week konden we het vonnis nog wel zo'n klein beetje billigen, maar een klein beetje hoor. Maar toen ging het toch nog, want toen kwamen in die weegschaal van God onze zonden. De zonde van bedrijf en van nalatigheid. De zonde van gedachten en woorden en werken. Toen kwamen in die weegschaal al die dingen waarvan ons eigen geweten ons aanklaagde dat we tegen al Gods geboden gezondigd, geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En we zijn goed genoeg gereformeerd om te weten dat wij met onze zonden voor God niet kunnen bestaan. Maar dan moeten we verder. Nou zegt de Heere vanmiddag, nou moeten ook al die andere dingen van je leven nog in de weegschaal. Nou moeten daar de goede dingen bij. Je beste werken. En dan zijn we niet zo eensgezind meer, laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Dan zegt de een, die beste werken, als dat niet veel en die gooit het allemaal op de vuilnis op en die zegt, weg ermee, het bestaat toch niet. En er komt de ander en die beschouwt als gouden appelen die hij op zilveren schalen aan de Heere aanbiedt. En die zegt, een kostbare schat, die goede werken. Weet u hoe dat komt? Dat komt omdat zodra het over die werken gaat, wij een menselijke weegschaal gaan hanteren. En daarop alles gaan wegen met de gedachte dat God de Heere er wel precies zo over zal denken als wij. En daar kijken we zo eens naar een ander. En dan zeggen we tegen elkaar, nou maar als er eentje de hemel verdiend heeft, dan is die het wel. Want dat is toch een beste kerel. En zij doet zoveel goed. En ze zorgt zo voor de man en voor de kinderen. En die leven zo keurig. En daar kun je zo best mee praten. En dan komen we op een gegeven ogenblik ook zelf bij die weegschaal. En dan gaan we er zo van alles en nog wat instapelen. Nou, praktiseer maar vast wat u erin gaat leggen. Dan komt daar een rijke jongeling aan en die zegt, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt me nog? En die zet het met een smak in die weegschaal en die denkt, u slaat wel goed door. Dan komt er een fariseer aan en die zegt, ik vast 2 maal per week en geef de tienden van al wat ik bezit. Dan komt er een ander en die zegt, ik ga trouw naar de kerk en de mensen die kennen me nog van vaardigheid en ze weten dat ze op me aan kunnen. En ze weten van mijn zwaarwichtigheid en ze weten dat er bij mij niet zomaar van alles door kan. En wat brengt u dan mee? Zeg nou vanmiddag eens heel eerlijk. Wat zijn nou die dingen waarvan u zegt, nou daarin ben ik toch wel een stukje beter dan die ander? Dat zetten we ook in de weegschaal. En als we alles gehad hebben, dan nemen we tenslotte nog het allerzwaarste gewicht. En dan denken we, nou gaat het wel goed. En dan zeggen we, en ik geef iedereen het zijne. Nou dat is geen kleinigheid, dan moet de weegschaal toch wel in ons voordeel doorslaan. Zijn we niet heel vaak zo bezig, broeders en zusters, jongens en meisjes, in ons handelen met de Heer. En dan zijn er nog zoveel aardig en goed en best en braaf en lieve mensen in deze wereld. En dan zijn er nog zoveel dingen in ons eigen leven die de balans in ons voordeel doen doorslaan. Zeker wanneer we nog eens een keer kijken naar die en naar die en naar die. Ja, weet u waar wij dan op lijken? Dan lijken wij op iemand die een apotheker zijn medicijnen laat afwegen op een kinderspeelgoedweegschaaltje. En u weet wel, zo'n speelgoedweegschaaltje, daar kunnen kinderen aardig mee omspringen. Maar als de apotheker ermee gaat werken, dan gebeuren de grootste ongelukken. Wij zijn in de kerkgemeente en daar spreekt de Heere en daar hanteert Hij de weegschaal en die luistert heel wat nauwer dan de onze. Dat speelgoed van ons, die prularia, die deugen in zijn handen niet. Kijk, en daarom zegt de catechismus zo nadrukkelijk dat God niet alleen onze zonden, maar ook onze goede werken in zijn weegschaal legt. En dat het er enkel en alleen om gaat wat God ervan vindt. Niet wat de buren ervan zeggen en niet wat de gemeente ervan vindt. En wat ik er zelf van denk, maar wat God ervan vindt. Zijn onze goede werken gerechtigheid voor God? Beantwoorden ze aan de goddelijke normen? Daar gaat het om. Niet of onze werken opwegen tegen een stel oppervlakkige menselijke geboden, zoals de fariseeën die een hele bos hadden gemaakt. Maar of ze beantwoorden aan de wet van God, die onbegrensd is in zwaarte en in diepte, omdat de liefde er de vervulling van is. De liefde, zoals die geopenbaard is. In de kribbe van Bethlehem en aan het kruis van Golgotha. Zien we hoe het er nou in werkelijkheid bij ons voor staat. Daar staat voor ons de heilige recht. En hij heeft in zijn handen vast de zuivere weegschaal van het goddelijke recht. En aan de ene kant heeft hij in die schaal gelegd zijn wet in zijn volle omvang en zwaarte. Zijn wet die Christus ons voorhoudt als hij zegt God liefhebben boven alles, de naaste als uzelf. Want de liefde is de vervulling der wet. En hij zegt vanmiddag tegen ons, kom nou maar. Kom nou maar. En leg aan die andere kant in de weegschaal nou maar uw beste werk. Nee, laat je zonde nou maar eens een keer thuis. Daar zullen we het vanmiddag eens niet over hebben. Je beste werk. Leg ze er maar in. En dan telt de Heer. En dan veegt de Heer. En onveranderlijk moet dan het vonnis luiden. Gewogen en te licht bevonden. Het weegt niet op tegen mijn wet al die goede werken. Ze zijn een wegwerpelijk leed, ze zijn waardeloos. Ze vormen zelfs geen fractie van de gerechtigheid die voor mij kan bestaan. Laat staan dat ze de balans in evenwicht zouden brengen. Uw kracht en uw werk en uw offer en uw tranen en uw gevoeligheden. Ze kunnen niet redden uit het gericht. Dat ze dieper neder in de boodschap gemeente van het evangelie van Gods vrije genade die niks van ons helaas. Als Gods gericht over onze goede werken gaat, dan houden we niet één goed werk over. En dan hebben we nog nooit één goed werk gedaan. Of het was onvolkomen en het was met zonde bevlekt. Als wij komen met het beste van ons leven, in Gods ogen is het slecht. Als wij komen met onze schoonste vruchten, Gods alziend oog ontdekt hoe vormstekig ze zijn. Als wij komen met onze rechtvaardige daden, in Gods ogen zijn ze een wegwerpelijk kleed. En zo is het ook beleden gemeente, toen het licht van Gods woord weer ging vallen over het zondaarsleven in de dagen van de kerkhervorming. Toen heeft onze Nederlandse geloofsbelijdenis het gezegd, wij kunnen geen goed werk doen of het is besmet door zonden en daarom strafwaardig voor God. Nota bene, onze goede werken, strafwaardig. Toen heeft Calvijn geschreven, en hoe ver het ook iemand gebracht heeft in de dienst van God, en in de ware heiligheid, nooit kan hij anders bidden, dan door te beginnen zijn schuld te belijden, en het te roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Wij moeten onze goede werken, onze eigen gerechtigheid leren wantrouwen. En wanneer zij hun goede werken beschouwen, is de enige hoop der gelovigen de toevlucht tot de barmhartigheden Gods. Schuld te beleiden en het te roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Wij moeten onze goede werken, onze eigen gerechtigheid leren wantrouwen. En wanneer zij hun goede werken beschouwen, is de enige hoop der gelovigen de toevlucht tot de barmhartigheden Gods. Nou, zegt iemand. Wordt het nou niet wat al te donker? Nou goed. Als u dat denkt, laten we dan eens een paar van die beste werken onder de loep nemen. Laten we concreet worden. Laten we dan het geloof eens nemen. Dat geloof van u, is dat een volkomen geloof? Dat vast vertrouwt. Dat nooit wankelt. Dat nooit klaagt vanwege de twijfelmoedigheid van het hart. Maar dat altijd zijn volle vertrouwen zet op de Heere, Heere, om al zijn werken te vertellen. Wie van ons die erop zich durft te beroemen? En laten we de hoop eens nemen. Die behoort ook tot de grootste drie. Als u wederom geboren bent door de Heilige Geest, leeft u dan werkelijk uit de hoop op de heerlijkheid? Kent u dan altijd die sterke verwachting die u dwars door alles heen doet beleiden? Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Och, wat ontbreekt die onaantastbare zekerheid dan toch veel in ons leven. Als we die levende hoop al kennen, gemeente, dan is ze vaak zo onvolkomen, zo met zonde bevlekt, dan is ze vaak zo ingezonken, dat ik zeg, is er wel hoop, is er wel verwachting? Of laten we de liefde nemen, de meeste van allen? Is er hier één in de kerk die vanmiddag naar voren wil komen om te belijden dat hij werkelijk leeft op het niveau van 1 Korinthe 13? Van die liefde die zichzelf niet zoekt. Van die liefde die zo graag vergeeft. Die alles bedekt. Die alles hoopt. Die alles verdraagt, die alles vergeet. Zijn wij als gemeente werkelijk een eiland van liefde te midden van een liefdeloze wereld? Is het dit goede werk dat ons kenbaar maakt in onze omgeving? Och, laten we er maar over zwijgen, vindt u ook niet. Het is alles onvolkomen en met zonde bevlekt. Waar zou u nou nog meer mee willen aankomen? Noem het nou vanmiddag maar. Met uw bevinding, gelovigen. Zou u het aandurven om te zeggen, Heere, op die grond durf ik voor u te verschijnen? Of met uw gebed, kind des Heeren? Zou u de Heere durven vragen dat hij met u handelt naar uw gebed, dat hij u verhoren zal op uw gebed? Zien we het nou wel? Zelfs onze beste werken stellen ons schuldig voor God. Niets blijft er over voor het aangezicht van de heilige rechter. Wie kan dan zalig worden? Hoor, uit de hemel klinkt een stem. Schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van u aan, ja, zegt de Geest. En dat woord uit onze tekst is een duidelijke onderstreping van de waarheid van zondag 24, gemeente. Immers als er ooit in deze wereld zullen zijn die de hemel kunnen verdienen, dan zeiden de mensen wel waar het in openbaring 14 over gaat. Ze leven in de tijd dat Gods oordelen over deze aarde gaan. En het is een benauwde tijd, zo benauwd,
dat het zaliger is te sterven dan te blijven leven. En ze hebben geweigerd om het teken van het beest aan hun voorhoofd te ontvangen en aan hun hand. Toen dat de enige mogelijkheid was om het vege lijf te redden, te midden van het voeden van de antichristen van zijn beeld. Ze zijn om der wille van hun geloof achteruit gezet, verdrukt in een hoek gezet waar de slagen vallen. Het leven is ze zuur gemaakt, onmogelijk gemaakt. Ze zijn gemarteld, ze zijn gedood. Maar ze worden niet zalig gesproken om wat ze gedaan hebben. Ze worden niet zalig gesproken omdat ze standvastig zijn gebleven. Omdat ze bloedgetuigen van de Heer Jezus Christus zijn geworden. Die goede werken gaan niet voor hen uit als een sleutel die de poort van de hemel voor hen opent. Ze zijn zalig, zegt de Geest. Omdat ze sterven in de Heer. Daar ligt de grond. Hun leven is in Christus. En het is met Christus verborgen in God. Ze zijn door de Heilige Geest verbonden aan de Heere Jezus Christus. En zo zijn ze in leven en in sterven zijn eigendom geworden. Ze liggen voor zijn rekening in tijd en eeuwigheid beide. Ze mogen schuilen achter zijn bloed als ze komen staan voor de rechterstoel. Ze mogen pleiten op zijn volbrachte werk. Ze vinden al hun zaligheid, hun hoop, hun toekomst en hun leven in hem zijn gerechtigheid door de Vader hen geschonken. En in de weg van het geloof door de Heilige Geest hen deelachtig gemaakt is hun gerechtigheid voor God. In de Heere Jezus vonden ze alles. Ze kunnen het zelf niet. En ze behoeven het zelf niet. Ze zijn in Christus ingeplant. Door het geloof. En God ziet ze aan in hem. En rekent hem toe. Dat volmaakte werk. Van de borg en zaligmaker. Van hun zonden. Hij rekent ze toe als zijn verdiensten verworven aan Golgotha's kruis. Gemeente, dat is nou het volle evangelie van zonde en genade. Het evangelie dat veroordeelt en dat verlost, dat vernedert en dat opricht. En dat zegt in ons niets, helemaal niets, maar in Christus alles, volkomen alles. En dat is nu de rust die God schenkt. En de vraag die ik vanmiddag mag stellen, gemeente, hebben wij dat al geleerd? Maar niet alleen uit het leerboek van de kerk, maar ook in ons eigen leven, in de persoonlijke omgang met God. Onze werken kunnen niet voorop gaan. Ze kunnen de deur van de hemel niet openen. Die open deur is genade. Enkel genade. Bent u daar nou al aan toegekomen in uw leven? Zijn wel opgehouden met al die onrustigmakende pogingen om zelf een sleutel te maken die op de hemeldeur past? Hebben we al geleerd wat de kinderen zingen? Dat die sleutel is gebroken en dat er geen smid is in het hele land die sleutel maken kan? Hebben we geleerd een streep te halen door al het onze? Ook door die beste werken, waar we graag zo zuinig op zijn, die we graag zo koesteren, omdat we zeggen het is toch nog wat, verwachten we werkelijk niets meer van onszelf. O ja, we zeggen het wel, gemeente, we zeggen het wel. Maar zijn we werkelijk van onszelf verlost en zijn we verlost van al die angstige vragen van heb ik wel genoeg gedaan? En is er wel genoeg aan mijn kant? En is er niet te veel aan de andere kant? En heb ik niet te veel van dit en te weinig van dat? Heeft de Heer ons laten zien, gemeente, dat het aan onze kant altijd te weinig is als het om het goede gaat. En altijd te veel is als het om het kwade gaat. En hebben we de Heer Jezus alleen overgehouden, ontdekt dat zijn gerechtigheid alleen volkomen is, beleden dat die Christus alleen onze gerechtigheid is, waarmee we voor God kunnen bestaan?
En dan praten we niet meer over onze goede werken als het gaat over onze zaligheid. Dan wordt in ons leven in beginsel het einddoel bereikt waarvan we vanmorgen Petrus aan het begin zagen staan. Dan zeggen we, Heere, als u ons gaat wegen in uw weegschaal. Als u uw recht op ons leven gaat leggen. Och, neem ons dan maar alles af. Opdat er aan onze kant overblijft een zondaar. Een hulpeloze. Naakt in zijn ongerechtigheid voor de heilige God. Eén ding, Heer. Als ik dan de Heere Jezus maar mag overhouden. Als die maar meegaat in het gericht. Want met al mijn deugd, met al mijn werken. Vind ik geen troost die mij kan sterken. Geen grond dan die ik op u bouw. Op uw genade wil ik leven. Op uw genade doodsnik geven, o Heer, aan wie ik mij vertrouw. Ja, maar zegt iemand, Christus alleen onze gerechtigheid, wordt dat dan toch niet een beetje te gemakkelijk, evangelie? Is dat niet gevaarlijk? Krijg je daar geen luide christenen van? Mensen die het wel geloven, mensen die zorgeloos worden en goddeloos. Dat is een begrijpelijke vraag, gemeente, want die mensen die zijn er inderdaad, mensen die zich op deze leer beroepen, om naar het vlees te leven. Er zijn zorgeloos. Dat zijn de mensen die zeggen, alles is genade en een eenzijdig werk van God, dus zelfs met je geloof en met je gebed kun je er niks aan komen en niets aan toedoen. We moeten het maar rustig afwachten, God moet het immers doen, het moet je toch gegeven worden. Maar ondertussen ontbreekt de werkelijke bekommering. Ze beroepen zich op hun onmacht. Maar het is geen waarachtige zielenood die ze doet schreeuwen om genade. O God, van mijn kant kan het niet, maar red me uit de nood. Er zijn ook goddelozen. Die leven volgens het principe Christus heeft voor ons voldaan. Nou kunnen wij onze gang wel gaan. Als je niet rechtvaardig bent, dan helpt het toch niet of je netjes leeft. En als je wel gerechtvaardigd bent, nou dan doet het er niet meer toe hoe je leeft. Want hoe meer je dan zondigt, hoe overvloediger de genade in je leven, hoe dieper de hel, hoe hoger de hemel, hoe zwarter de afgrond, hoe blauwer de toekomst. En nou wordt het wel eens zo voorgesteld, dat die zorgelozen en die goddelozen zo worden door het evangelie van de vrije genade. Die leer maakt de mensen, zo zeggen ze dan. Dat is een leugen, gemeente. Is een van de meest gemene leugens, dan moeten we eerlijk zeggen dat er heel wat kerkmensen zijn die tot die leugen en tot het ontstaan daarvan aanleiding hebben gegeven en nog geven. Het is een leugen. Want als het zo is, dan kan ik niet meer zingen. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. Die zorgelozen en die goddelozen, die voortleven met een beroep op hun onmacht. Of die rustig voortzondigen met een beroep op de genade. Die worden niet zo gemaakt, gemeente, maar die zijn zo van nature. Die zijn zoals Adams kinderen. Maar ze zijn in de kerk terechtgekomen en ze hebben het evangelie gehoord. En dan willen ze zichzelf vrijwaren. En dan willen ze zichzelf dekken. En daarom gaan ze zichzelf verschuilen achter dat evangelie van de vrije genade van God. En zich daar te kunnen handhaven als vijanden van dat evangelie. Ergste wat een mens kan doen. Gemeente, het was beter dat je met een molensteen om de hals in de diepte van de zee werd geworpen, dan wanneer er één hier in de kerk zit die zich daaraan schuldig maakt.
Dat is het ergste wat je kunt doen. Je beroepen op een evangelie van die dierbare padder en zaligmaker. Om op grond daarvan voor te leven in de zonde, in de ongerechtigheid, in je onbekeerlijkheid en in je schuld. Gods woord leert het wel anders. Daar is Christus de grote zaligmaker zelf. En hij zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Dat ze uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijk. Daar is Paulus de apostel van de rechtvaardiging van de goddeloos om niet. En hij schrijft aan de Efeziërs. U bent geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Welke God bereid heeft op dat we daarin zouden wandelen. Daar is tenslotte de Heilige Geest zelf. Die in Openbaring 14 zegt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Opdat zij rusten van hun werken. Met andere woorden, sterven in de Heere is alleen maar mogelijk, gemeente. Na een leven voor de Heere. Ingaan tot de rust die er overblijft voor Gods volk na het werk, is alleen maar mogelijk voor mensen die gewerkt hebben voor de rust kwam. Mag ik het vanmiddag zo eens dogmatisch zeggen, tussen de rechtvaardiging en de heerlijkmaking staat nog altijd in het werk Gods de heiliging. Want het is één werk van de geest van Christus. Hij verlost en hij vernieuwt en hij verheerlijkt. En wie voor dat vernieuwende en dat heiligende werk van de Heilige Geest geen oog heeft en in zijn leven geen plaats, die zal de zaligheid niet zien. Dat is onmogelijk, zegt de catechismus. En hij ziet daarbij niet op ons alsof wij door wedergeboorte nou zoveel betere mensen zouden zijn geworden. Mensen van wie je nou ineens van alles en nog wat mag verwachten. Nee, ons leerboek denkt bij die onmogelijkheid aan Christus. Omdat het onmogelijk is dat Christus gedeeld zou zijn. En dat Christus maar half werk zou doen. Wie in Christus door een waar geloof wordt ingeleid. Die gaat ook uit Christus leven. Dat zijn twee zijden van één en dezelfde zaak. Wij worden gerechtvaardigd door het geloof alleen. Maar dat geloof is nu ook in de liefde werkende. En daarom kenbaar aan de vruchten die te zien zijn voor een ieder die de boom ontmoet. Zijn er dus toch goede werken? Jazeker, gemeente. En het kan er zelfs niet zonder, horen we vanmiddag. Wie niet werkt zal ook niet rusten. Maar die werken, dat zijn nog geen prestaties meer van ons. Maar dat zijn vruchten van Christus werk in ons. Wees nou eens eerlijk, gemeente, maar dat kan toch ook niet anders. Dat kan toch ook niet anders. Het is toch onmogelijk dat een levende boom, die geplant is in de vruchtbare grond van het werk van de Heilige Geest en van Gods genade, dat zo'n boom geen vrucht zou dragen. Het is toch onmogelijk, gemeente, dat Gods geest ons herschept, zonder dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven openbaar gaat komen. Dan kan het toch niet anders, dat als die vruchten ontbreken, dat dan het leven ontbreekt. Dan moeten we toch wel tot de conclusie komen van Jacobus, dat een geloof zonder de werken dood is. Dat is een geloof van een Biliam, die wel de rust begeerde na de dood, maar die niet wilde werken voor de dood. Wij moeten vanmiddag onszelf heel ernstig onderzoeken, gemeente. Heel ernstig, broeders en zusters, jongens en meisjes, want ik ben bang dat er veel meer van die Biliams mensen rondlopen in de kerk dan dat je op het eerste gezicht wel eens zou kunnen denken. Mensen die wel graag in de Heere willen sterven. Die zich daar op hun tijd ook nog wel eens een keer wat zorgen om maken. maar die er niet over praktiseren, of ze ook in de Heere leven. En dan moet onze ziel gered worden voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Maar dan rommelen we vandaag maar een beetje aan met de geboden Gods. En dan kan er vandaag van alles mee door. En dan laten we Jezus maar praten als u zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Kijk, zo'n levenshouding, gemeente. Zo'n levenshouding is onmogelijk voor een kind van God. En als we ons er niet om bekommeren, en als het ons geen voortdurend terugkerende reden tot droefheid is, dat Gods naam door ons zo vaak niet wordt verheerlijkt, maar gelasterd, dan moet ik vanmiddag heel scherp tegen u zeggen, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, je bent een zorgeloze of je bent een goddeloze, maar je bent geen kind van God. Uw leven is niet voor de Heer. En daarom kunt u, als er geen verandering komt, ook niet sterven in de Heer. Dat is onmogelijk, gemeente. Bij de Heer zijn alle dingen mogelijk, behalve één. Dat hij God ooit halfwerk zou doen. Dat hij God halverwege zou blijven steken. Dat hij God iemand rechtvaardigt. En dat hij die mens niet heiligt. Dat hij die mens niet geeft de vurige begeerte om voor Gods aangezicht te leven. En de droefheid naar God over de zonde die ook na ontvangen genade nog zo vaak in hem terugkeert. Dat is onmogelijk, gemeente. Het is onmogelijk bij de Heere dat iemand die aan Christus verbonden is geen vrucht draagt uit hem. Wie niet werkt, zal ook nooit rusten. Dat is de ernst van het evangelie van vrije genade. Maar wie levend uit de Heere Jezus begeert vrucht te dragen, die zal ook ontdekken dat zijn arbeid niet ijdel is in de Heere. Want, en dat is dan de derde gedachte, die werken verdienen de rust niet voor Gods volk als ze in de Heere sterven, maar ze volgen hen wel na. Voor die werkers, die leven uit het geloof, zal het loon eens groot zijn in de hemelen. En dat is een ontdekkend woord, gemeente, en ik vraag me af of we daar wel eens over hebben nagedacht. Hun werken volgen hen na. Het is dus blijkbaar toch waar wat dat eenvoudige versje zingt. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het maakt dus blijkbaar toch verschil, gemeente, hoe je in de hemel komt. Of je daar komt als een lot, die als een brandhout uit het vuur werd gerukt, en die zalig werd, ja dat wel, maar met de stank van de hel aan zijn kleren. Of dat je binnenkomt als een Abraham, die geleefd had uit het geloof, die gewandeld had in de verwachting van de stad die fundamenten heeft. De werken hebben hun betekenis, gemeente, voor het genieten van de rust, straks als op aarde ons werk is gedaan. Hoe we ons dat precies moeten voorstellen, het is niet bekend, gemeente, maar Gods woord laat ons niet in het onzekere. De werken der heiligen dragen tot in der eeuwigheid vrucht en werpen die vrucht af in het leven van hen die ze verricht hebben. En dat is maar geen gedachte, gemeente, die pas bij de laatste Bijbelschrijver opduikt, maar daar wist de eerste Bijbelschrijver, Mozes, al van, toen hij koos voor Israël, voor de smaadheid van Christus boven de schatten van Egypte, omdat hij zag op de vergelding des loons. Er is loon, groot loon bij de Heere, voor de mens die geschapen tot goede werken worstelt om de openbaring van dat nieuwe leven hier en nu. En dat mag ons niet onverschillig zijn, gemeente. Want de Heere stelt telkens weer dat loon in het vooruitzicht. Om ons op te wekken. Om met des te meer lust en liefde te wandelen in zijn wegen. En vrucht te dragen in goede werken. En worstelend en strijdend door de kracht van de Heilige Geest. Voor zijn aangezicht steeds meer te leven. En hij verzekert het met klem. Als u op mij vertrouwt, mijn vetten onderhoudt, dan vindt u daar in grote loon.
Ja, maar nou snap ik er niks meer van, zegt er iemand. Eerst viel er niks te verdienen. Dan moet er toch gewerkt worden zolang het nou dag is. En nou komen we tenslotte toch nog weer bij het loon terecht ook. Hoe kan dat nou? En ik durf niet te beweren dat je er niet over mag praten, want de Heere Jezus doet het ook. Maar ik begrijp er niks van. Is er dan toch wat te verdienen? Kunnen we dan toch rechten laten gelden? Gaan we zo niet met de ene hand terugnemen wat we met de andere hebben gegeven? Doen we zo niet tekort aan het evangelie van de vrije genade Gods? Gemeente, in dat Bijbelse woordje loon. Dat wij vaak zo argwanend bekijken en dat we in onze gedachten bijna overslaan. Daar schittert nu juist de volle glans van het evangelie van Gods vrije genade. Zo ver gaat nu de genade Gods, dat hij maar niet alleen de goddeloze rechtvaardigt om der verdiensten van Christus wil, maar dat hij nu ook nog de vruchten van zijn eigen werk in ons beloont. Alles wat er deugt in het leven van Gods volk is niet van henzelf. Er is niks van henzelf bij, maar dat is alleen maar uit de Heer. Maar God gaat in zijn toerekenende genade zo ver, dat hij de vruchten van zijn eigen werk beloont alsof het ons werk is. Hij beloont uit genade, nu en in de eeuwigheid. O, dat is toch zo'n wonderlijk evangelie, gemeente. Want zolang wij nou praten over loon en over verdiensten, haalt God er een streep door. Dan laat hij ons buiten staan met onze vermeende rechten. Dan laat hij alleen maar het oordeel horen. Het oordeel over de oudste zoon die aankomt en die zegt, ik heb u zoveel jaren zo trouw gediend. Het oordeel over die oppervlakkigen die komen aandragen met hun verdiensten en die zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen? Hebt ge niet in onze straten gegeten en gedronken? Het oordeel over allen die de Heere tot verantwoording roepen als ze ziende op een kruis vragen, waaraan heb ik dat verdiend? Zo bij God aankomen, dan zegt de Heer, wat praat je nou toch over? Wat praat je toch over loon? Wat praat je over verdiensten? Mens, als ik je geef wat je verdiend hebt, dan barst het oordeel boven je hoofd los. Dan kun je niet bestaan. Maar als wij onze mond niet meer durven open doen over onze goede werk, als wij niet meer durven praten over loon en over verdiensten, dan gaat God spreken over onze beloning. Is dat geen wonder? Is dat nou niet een van de grote verrassingen van het evangelie? Waar wij op niets meer durven rekenen. Waar wij alleen nog maar kunnen roepen om genade. Om onverdiende gunst. Daar gaat God belonen. Onze goede werken. Maar het is het loon der genade. Het is onverdiend. Ze worden toch beloond. Uit genade. Om de verdiensten van Christus. Waar blijft dan de roem? Ook in het evangelie van de goede werken geldt het. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Krom en vrije gunst alleen. En op die gunst mij toegezijd. Vertrouw ik in eeuwigheid. Amen. Heren, zo is er voor en na een streep gegaan door al het onze. Het ene na het andere moest vallen onder uw oordeel. Niet geschikt voor het gericht, gebogen en te licht bevonden. Maar dat was niet het einde, heren. Want daar tegenover hebt u het evangelie van uw vrije genade gezet. En het laten zien dat overal waar wij ons een streep doorgaan, er in de Heere Jezus Christus volkomen vervulling te vinden is. Dat er in hem een overvloed van goede werken is, die ge uit genade beloont in het leven van uw volk. Heere, leer ons toch door de kracht van uw Heilige Geest om zo te leven, zo als schapen uw wijde, die levend van uw genade alleen, levend van uw gunst, begeerig uw lof en uw eer te verbreiden, zing van geslachte tot geslachte, uw trouw, uw roep, uw onverwinbare kracht. Amen. Onze slotzang is Psalm 79, het zevende vers. 79, vers 7. Met u in deze nieuwe week de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.